Goedenavond allemaal. Zullen we nog een moment nemen van gebed? Ook voor het woord wat we zullen openslaan. Heer, u bent heilig en waardig is het lam. Heer, we hebben dat net gezongen. En Heer, het is eigenlijk denk ik al een samenvatting van de preek. Heer, als we zometeen uw woord gaan overdenken. Heer, we hebben de weg bereid om u te mogen ontmoeten. Maar bovenal, Heere Jezus, heeft u de weg bereid. Heer, niet alleen door ons zingen, maar u heeft de weg bereid omdat het voorhangsel gescheurd is en we vrije toegang tot uw troon mogen hebben. Elke dag weer. Ook vanavond. En het is ons verlangen, Heere Jezus, een diepe ontmoeting met u te mogen hebben door woord en geest. En zegen ook zo uw woord als we het openslaan, dat het licht zal verspreiden in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedenavond. Ik zou heel graag met jullie willen nadenken over een thema uit het Oude Testament, het Eerste Testament. En dat is de Ark van God, de Ark van het Verbond, de Ark des Heren. Het is maar net welke vertaling je gebruikt. En je ziet een mooie afbeelding van deze ark, uiteraard een replica. We weten uit het Bijbelboek Openbaring dat de ark vandaag de dag staat in het heilige der heiligen bij God zelf. Die is hier niet meer op aarde, in ieder geval die overtuiging heb ik al. Denken soms mensen daar anders over. Maar de betekenis van de ark is denk ik heel rijk. En als ik het vanavond heb over een ontmoeting met Jezusavond, dan zijn er misschien wel mensen die je denken van ja, maar dan ga je het toch niet over de ark hebben. Dan moet je het hebben over de Heere Jezus. Maar ik geloof dat de ark een weerspiegeling, een afspiegeling is van wie Jezus is geweest hier op aarde. En dat de ark heel veel geheimenissen bevat. De ark is ontworpen door God zelf. En vanuit de hemel is het bij Mozes terechtgekomen, die heel specifiek te horen kreeg hoe die ark gebouwd moest worden en wat daarin moest zitten. Het was het ontwerp van de hemel, het was het ontwerp van God. En die ark, een Hebreeuws woordje, Aaron. Aaron is eigenlijk, betekent gewoon kist, en dat is het ook. Het is een kistje van acaciahout, die vervolgens verguld is met zuiver goud. En in die ark, daar zijn drie elementen te vinden. De 10 woorden, de 10 geboden. De bloeiende staf van Aaron. Aaron die is ooit aangewezen als priester, omdat zijn staf ging bloeien. En daarmee werd hij aangewezen als priester. En er zit een gouden kruik in. En daar zat manna in. En die drie elementen zitten in dat kistje. En het spreekt allemaal over Jezus. Hout is iets wat vergankelijk is, wat op aarde is. En Jezus zelf is als zoon van God op aarde gekomen. En is gelijk aan ons geworden. Is ook gestorven. Daar spreekt hout van. Maar vervolgens heeft hij de dood teniet gedaan. De dood is verslonden door hem. Het vergankelijke heeft het onvergankelijke aangetrokken, lezen we in de Bijbel. En daar spreekt het goud over, wat onvergankelijk is. Onvergankelijk edelmetaal. Het laat iets zien over de heerlijkheid en de zuiverheid van de hemel. Dus het hout wat overtrokken is door goud. Jezus zelf is de levende Torah. Hij vertolkt als het ware de wet. De 10 geboden zijn in hem. Jezus is de hoge priester die aangewezen is. De bloeiende staf wijst op Jezus. Hij is de volmaakte hoge priester. De gouden kruik met het manna daarin spreekt ook over Jezus. Toen Jezus hier op aarde kwam, lezen we in de Johannesbrief, dan zegt hij dat hij dat levende brood is. En dat manna uit de tijd van Israël, toen het nog in de woestijn zwierf, dat manna, zegt Jezus, joh, dat sprak van mij. Ik ben dat levende brood wat je tot je mag nemen. Al die elementen spreken over Jezus zelf. Uit de hemel op aarde staat daar die ark. En ongetwijfeld in die tijd hadden de mensen daar nog niet dat besef van. Dat ze wisten van, oh, dit spreekt over de Zoon van God. Maar zeker ook als je de Hebreeënbrief leest, dan wordt dat heel erg helder dat de ark spreekt over Jezus. En als we vanavond spreken over een ontmoeting met Jezusavond, dan zullen we ook zeker een ontmoeting met hem hebben door het verhaal heen wat we vanavond gaan behandelen uit het Oude Testament. De ark heeft heel veel omzwervingen gekend. Het is ontworpen destijds bij Mozes, die heeft het vervaardigd. God heeft het ontworpen, Mozes heeft het vervaardigd. En uiteindelijk is het ook het beloofde land in geweest. En het heeft heel veel omzwervingen gekend. Op een bepaald moment komt die ark terecht bij een zekere man die heette Abinadab. Daar heeft die ark 20 jaar gestaan. Ook ten tijde toen Saul koning was. Toen David koning was, toen zei hij, ik wil dat de ark van het verbond in het centrum komt van mijn rijk, in Jeruzalem. En hij hoorde dat de ark bij Abinadab stond en dat Abinadab en zijn gezin ook gezegend werd. En op een dag trok hij erop uit om die ark op te halen. We gaan daar zo meteen naar kijken. Wat ik eerst graag nog even heel kort met jullie wil bekijken, is hoe God destijds instructies heeft gegeven hoe de ark vervoerd moest worden. David had daar weet van kunnen hebben. We lezen dat onder andere in Numeri. Numeri 4 vers 15. Daar staat, pas als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp klaar zijn met het bedekken van het heiligdom en alle heilige voorwerpen, mogen de Kehatieten komen om ze te dragen. Zij mogen het heiligdom, en dat spreekt ook over de ark, niet aanraken, anders sterven ze. Dat zijn de voorwerpen uit de ontmoetingstent die de Kehatieten moeten dragen. En eigenlijk wat er heel specifiek uitkomt, er is een bepaalde groep mensen, dat zijn weer afstammelingen van Levieten, de Kehatieten, die alleen de ark van het verbond mogen dragen. Het mag niet vervoerd worden op een wagen, nee. Ze moesten gedragen worden op de schouders van geheiligde Kehatieten. En het mocht niet aangeraakt worden. Nou, en nu gaan we naar het verhaal van David. Toen hij de ark liet ophalen bij het huis van Abinadab. En dat lezen we in 1 Kronieken 13. Ik haal er een paar versen uit. En dan staat er dit. Op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uza en Achio. En toen ze langs de plek kwamen waar Kidon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uza steekte zijn hand uit om de ark vast te grijpen. En de Heer ontstak in woede tegen Uza en bestrafte hem omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar in de nabijheid van God stierf. Dat is best heftig. Als ik dat lees, dan denk ik, oh Heer, had dat niet anders gekund? Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb dat toch wel. En ik denk, Uza bedoelde het toch wel heel erg goed. Weet je, God is een heilig God en hij is ook trouw aan de instructies die hij heeft gegeven. Dat wat God zegt, zo moet het, dat neemt hij voor zichzelf ook ernstig. En wat gaat hier mis? Nou, als we net lazen uit Numeri dat de ark gedragen moest worden, dan zien we hier dat David er snel voor kiest om een wagen te regelen. En de ark, die komt op de wagen terecht. En niet op de schouders van geheiligde Kehatieten. We kunnen ook nergens in de Bijbel vinden dat Uza een Kehatiet of Leviet was. Het komt nergens naar voren. En het was Uza die de ark aanraakte, de heiligheid van God. En daardoor stierf hij. Ontzag voor God. Soms merk ik wel eens dat we best wel met misschien een wat evangelische bril naar dit soort dingen kijken. Want een tijdje terug had ik daar met iemand nog gesprekken over. En die zei, God, dat is toch ook wel heel erg. Want dat betekent dat Uzza dus op dat moment verloren was. Maar ik denk, ja, maar dat staat daar helemaal niet. Daar gaat dit gedeelte, het gaat niet over het zielenhel van Uzza. En dat hij die fout maakte en dat dat betekent dat hij vervolgens verloren was. Het gaat hier over de heiligheid van God. Daar gaat het hier over. En dat God zegt, ik neem mijn eigen woorden, neem ik daarin serieus. Het is absoluut een hele heftige gebeurtenis. En het is denk ik wel goed voor te stellen dat David op dat moment angstig werd en bevreesd werd. En dat hij dacht, ik wil de ark meenemen naar het centrum van mijn macht, Jeruzalem. En dan gebeurt dit. En dit is dan de reactie van David. Toen werd David bang voor God en hij vroeg zich af, hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? En hij leidde de ark niet meer terug op de weg naar de Davidsburcht, maar liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. En de ark van God bleef 3 maanden bij de familie van Obed-Edom in zijn huis. En de Heer zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Dus de ark die kwam uiteindelijk terecht bij Obed-Edom. Je moet het denk ik een beetje zo voorstellen. Een heftige gebeurtenis, grote consternatie. En ze denken, we hebben nog een heel eind te gaan naar Jeruzalem met deze ark. En iedereen was toch ergens wel wat bevreesd geworden voor dat gouden kistje. En David zei, we moeten er wat mee. We moeten hem ergens anders onderbrengen. De eerste afslag rechts. En dan zien ze een huis, misschien een boerderijtje, ik zie dat zo voor me. En David die rijdt er naartoe, de ark misschien nog op de kar, ik weet het niet. En hij klopt aan. Want zo moet het toch ergens gegaan zijn. En Obed-Edom die doet open. En die zegt, goedemorgen meneer de koning. Wat kan ik voor u doen? Want reken maar dat het was wel duidelijk dat daar de koning voor de deur stond. Nou zegt David, we hebben een klein beetje een probleem. We hebben de ark van het verbond bij ons. Wow. Ja, en er is net een dode gevallen. Hij werd aangeraakt. Dat was niet de bedoeling. Ging niet zo goed. En we willen hem nu even ergens onderbrengen. Wat zou de reactie van Obed-Edom geweest zijn? Oh, prima joh. Kom binnen. Mijn huis staat voor iedereen open. Ook voor een ark. Ik geloof er helemaal niets van. Ik denk dat hij net zo bang was als David. Ik denk dat Obed-Edom heeft gezegd, nou koning, mijn huis ziet u een beetje, we zijn wat klein behuisd, we hebben niet echt heel veel ruimte, maar de buurman Jansen, die heeft echt een grote boerderij. En die schuur, kijk maar, je ziet het al van afstand. Ik denk dat hij wel ruimte heeft. Misschien ook wel omdat hij een beetje in een slechte relatie stond met zijn buurman, je weet maar nooit. Maar David heeft koninklijk gezag en hij zegt, nee, ik bepaal dat dit de plek is waar de ark komt te staan. Onder de pannen van Obed-Edom. En we lezen het niet in de Bijbel, maar je kan absoluut een voorstelling van maken dat die ark vervolgens in zijn huis is binnengereden. Misschien in zijn woonkamer, ik weet het niet. En daar stond ineens de ark. Als je hem aanraakte, dan werd je geconfronteerd met de absolute heiligheid van God. En als mens zou je sterven. En er was al een dode gevallen. Hoe zou het leven van Obed-Edom op dat moment eruit gezien hebben in zijn huis? Je kent soms wel van die rood met witte linten, hè? Dan worden er wel eens wat dingen afgezet. Nou, Obed-Edom had kinderen, dat lezen we ook in de Bijbel. Ik kan me voorstellen dat hij misschien wel van die zuilen heeft gepakt, zoals dit. En zo om die ark heeft gezet met zo'n rood-wit lint eromheen. Dat hij heeft gezegd, het is de ark van God, niet aanraken. En als zijn kinderen misschien er langs heen rennen, dat hij zegt, shh, niet rennen. Op je tenen. Ontzag voor God, niet rennen. Zou het misschien zo zijn dat de hele atmosfeer van dat huis veranderde. Omdat de tegenwoordigheid van God zichtbaar in het huis terecht was gekomen? Ik weet het wel zeker. Ik weet het absoluut zeker. Obed-Edom, zijn naam is wel bijzonder. Want Obed, zijn Hebreeuws woord Obed, dat betekent dienen, dienaar. En dan is natuurlijk de vraag, waarvan is hij dan een dienaar? Obed, Edom, waar staat Edom voor? Nou, Edom, dat was een Egyptische godin. En het is heel voor de hand liggend, de meeste bijbeluitleggers zijn erover eens, dat dat zijn naam betekent, een dienaar van die Egyptische godin Edom. Een heidense naam. Zou hij nog steeds dienaar geweest zijn van Edom? Of werd hij dienaar van Jahwe, de God van Israël? Ik geloof dat de tegenwoordigheid van God in zijn huis iets met hem en zijn gezin deed. Ik geloof dat er eigenlijk geen plek meer was voor afgoderij. Ik geloof dat de tegenwoordigheid van God zo sterk daar was, dat als zijn kinderen misschien grof taalgebruik hadden, dat hij zei, sst, gebruik andere woorden. De heiligheid van God is in dit huis. Hou er rekening mee. Heb ontzag voor de Here. En dat stelt ons misschien meteen ook voor de vraag, waardoor laat je je beïnvloeden in het leven? Wat heeft invloed op jou? Ik weet nog jaren terug toen Corina en ik getrouwd waren, dat we best wel vaak ook voor een kistje zaten. Het is niet de ark. Het is de tv. En gaandeweg stond die best wel heel vaak aan. Ook een lekker leven, je hebt nog geen kinderen, je had zeeën van tijd. Ik kan me nu niks meer bij me voorstellen, kijk bijna nooit meer tv. Maar toen was dat zo. En op een bepaald moment zeiden van, joh, is het eigenlijk allemaal wel tof? Is het allemaal wel goed waar we naar kijken? Wat doet het met ons leven? Hoe beïnvloedt het ons? En zei, joh, eigenlijk kan je gewoon een hele simpele keuze daarin maken. We rukken gewoon die kabel eruit en we hebben gewoon even een tijd geen tv. Heerlijk. Dus dat hebben we ook gedaan. Maandenlang, ik weet niet eens meer, echt wel een behoorlijke tijd. Geen tv meer, omdat we merkten dat die tv eigenlijk te veel deed in de atmosfeer van ons huis. Dat is niet wat we wouden. Nou, zo kan je ook nagaan in je eigen leven. Wat bepaalt de atmosfeer in mijn huis, in mijn leven? Wat staat centraal? En is het God zelf die centraal staat of is het iets anders? Ik geloof in elk geval dat Obed-Edom zijn leven inrichtte met zijn gezin naar dat kistje wat daar in hun huis stond. Want we lezen iets opmerkelijks. We lezen niet meer zozeer dat er een dode valt. Wat we wel lezen, Johan of Erik. Sorry, ook een Nederlandse naam. Klinkt ook mooi. Dit lezen we, vers 14. De ark van God bleef 3 maanden bij de familie van Obed-Edom in zijn huis. En de Heere zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Obed-Edom had de ervaring die eerder Abinadab 20 jaar heeft gehad. Want de tegenwoordigheid van God is een zegenende tegenwoordigheid. Er was zegen in dat huis. Er was liefde in dat huis. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En ik denk na 3 maanden dat David zoiets heeft gehad van, ik ga toch nog eens even kijken. Hoe is het met Obed-Edom? Leeft iedereen er nog? Eens even aan de deur kloppen. En terwijl hij naar het huis van Obed-Edom loopt, dan kijkt hij naar zijn akker en hij ziet dat die bloemkolen niet zo zijn, maar echt zo, joh. En die courgettes, die zijn niet zo, maar die zijn zo, weet je wel. En hij heeft het personeel in dienst genomen en dat hele huis is opgeknapt. En hij denkt, wat is hier gebeurd? Dat is een hele aardse manier van denken, maar zeker in de tijd van het Oude Testament was zegen vaak ook heel duidelijk aanwezig, fysiek aanwezig. Je zag het ook in rijkdom, in misschien wel de veestapel, in vet gemeste koeien. En David dacht, wow. Alles wat Obed-Edom bezat, werd gezegend. En hij klopte aan en hij zou gezegd hebben tegen Obed-Edom, die ark staat hier nog. En Obed-Edom, wat zou hij gezegd hebben? Ja, maar die blijft hier. Die zei niet meer, breng maar naar buurman Jans hoor. Die zegt, joh, ja, hij staat hier en we verzorgen hem heel goed, koning David. Het gaat prima. Ja, zegt David, dat is mooi. Ik zie het, maar ik neem hem wel mee. Hij gaat weer naar Jeruzalem. En dan lezen we dat David wel zijn lesje heeft geleerd. Ik ga dat nu niet allemaal lezen, maar we zien dan dat hij Kehatieten heeft geregeld. En die dragen de ark op hun schouders. En we zien bij alle stappen die hij neemt dat hij een dier slacht, offert. En dat er een stroom van bloed uiteindelijk loopt naar Jeruzalem. Een voorafspiegeling van dat wat Jezus heeft gedaan. Zonder bloed is het niet mogelijk om de tegenwoordigheid van God te leren kennen. En de ark komt daar terecht in het centrum van zijn macht. En Obed-Edom en zijn familie. En zijn kinderen? Hoe was het met hun? Ik denk als je de tegenwoordigheid van Jezus leert kennen in je leven, als je hem echt leert kennen, dat je helemaal niet meer zonde wil. Dat je helemaal niet meer zonde kan. En ik ben ongelooflijk dankbaar. We hadden vanochtend een prachtige preek van Harold voor degenen die er niet waren. Het ging over het eerste en het tweede verbond, het oude en nieuwe verbond. En wij mogen leven onder het nieuwe verbond. En dat betekent dat de tegenwoordigheid van Jezus overal is als we hem hebben leren kennen. Dat zijn heilige geest in ons hart woont. Dat we niet per se naar Israël hoeven te emigreren. Of een of andere plek in Amerika waar de zoveelste opwekking is. Nee, Gods geest is in ons hart. Maar het was in die tijd toch wel anders. En Obed-Edom dacht, ik wil zo dicht mogelijk bij de ark van God zijn. Hoe weet je dat, Sander? Omdat ik lees in de Bijbel. Want wat lezen we als David de eredienst herstelt en op zoek is naar mensen die dienst kunnen doen rondom de ark? Dan lezen we dit. David, in 1 Kronieken 15, zoekt helpers voor een muzikale leiding. En dan staat er, en ze werden bijgestaan door hun verwanten. En dan komt er een heleboel ingewikkelde namen, waar ik mijn tong over ga breken. En dan staat er, en Obed-Edom. In Jericho de poortwachters. Obed-Edom ging dienst doen in Jeruzalem. Maar Obed-Edom was een handig man. Hij kon heel veel aan. Hij was niet alleen een helper bij de muzikale leiding. Want David zoekt ook muzikanten bij het binnenbrengen van de ark. En dan staat er weer een heleboel namen. En Obed-Edom. En dan zoekt David mensen om de ark te bewaken. De bewaking vertrouwde hij toe aan Obed-Edom. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, elke keer als David een vraag had. Wie wil muziek spelen als de ark binnenkomt, dat Obed-Edom daar al stond. En dan zeg je, ja, dat ben ik, dat wil ik zijn. Oké, en wie wil de ark verzorgen? Ja, dat ben ik. En wie wil de ark bewaken? Ja, dat ben ik. Als ik maar bij de tegenwoordigheid van God ben, er is geen betere plaats dan dat, koning David. Wat Obed-Edom heeft gedaan, dat is koffers pakken. Zijn hele familie, vrouw, kinderen, naar Jeruzalem. Daar moeten we zijn. Ja, ook zijn kinderen, zeker. Want we lezen dat namelijk verder. In 1 Kronieken 26. Obed-Edom had de volgende zonen. Semaja, de oudste, Jozabad, de tweede, Joach, de derde, Sachar, de vierde, Nathanael en de vijfde, Amaliel, de zesde, Issachar, de zevende en Puel, Letai en de achtste. En God, ja, mijn tong struikelt erover. Maar er staat erachter, God had hem rijk gezegend. De zonen die Obed-Edoms zoon Samaria kregen, waren gezaghebbende familiehoofd. Dus met andere woorden, die zegen die gaat gewoon door in de generaties. Want het waren dappere krijgsliederen. En dan staat er de zonen van Samaria. Dan staat weer een hele ingewikkelde rij. En ze waren eveneens dappere mannen. Zij en hun zonen en neven waren allen nakomelingen van Obed-Edom. Stuk voor stuk dappere, op hun taak berekende mannen. 62 man uit de familie van Obed-Edom. Wow, dit is toch geweldig. Je ziet dat de hele generatie, het hele gezin, maar ook het nageslacht van zijn kinderen uiteindelijk dappere mannen zijn die dienst doen bij de ark van God. En het is allemaal ooit ontstaan omdat hij 3 maanden lang de ark onder zijn dakpannen had. De tegenwoordigheid van God, oh, je zou kunnen zeggen dat is verslavend. Dat roept een verlangen naar je op. Dat maakt je leven anders. Dat maakt je leven nieuw. Kennen jullie dat? Soms van die stukjes hemel op aarde ervaringen. Dat je denkt, oh, mijn hart gaat er sneller van kloppen. Ik ervaar de heerlijkheid van God. Ik zie hem werken in mijn leven. Ik zie het om mij heen gebeuren. Want een paar weken geleden hadden we Heartbeat Weekend. Ik mag daar een stukje leiding aan geven en we hadden zo'n 450 deelnemers. En dat is geweldig. Want dan ben je een weekend lang, zet je apart voor God. En ben je bezig in lofprijs en aanbidding. En het woord gaat open. En God reageert op verwachting. God reageert op harten die naar hem uitzien. En het was mooi. Er waren ook meerdere die hier nu zitten, waren ook aanwezig bij dat weekend. En ik zie Mark daar zitten. En er was een jongen, die was in ons midden gekomen. Arjan heette hij. Arjan. En Arjan die was door zijn moeder en zijn oma gepusht om naar het Heartbeat Weekend te gaan. Want ze dachten, deze jongen is eigenlijk een beetje een hopeloos geval. Mag ik het gewoon zo zeggen? Het was een jongen die vast zat aan de cocaïne. Verslaafd was. En eigenlijk was hij al een beetje opgegeven. Dus ze dachten, weet je, we geven hem op. En we zeggen, ga jij maar eens een weekend naar Heartbeat Weekend. Een jongen die komt in de zaal op vrijdagavond. En hij maakt de zaterdagochtend mee. En hij ziet zoveel liefde en hij ervaart de tegenwoordigheid van God. En hij denkt, dat leven wat ik leef is miserabel. Ik wil ermee breken. Ik wil ermee stoppen. Ik wil stoppen met gebruiken. Vanaf dat moment stopte hij ook met gebruiken. Hij zei, ik ervaar geen verschijnselen nu ik stop. Ik heb er geen last van. Nee. Dat komt ook omdat de tegenwoordigheid van God er zo sterk was. Dus er was wel iets anders wat in zijn hart wou komen en zijn hart wou vervullen. En hij zei, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil hem volgen. Met een paar hele enthousiaste mensen om hem heen. Onder andere Mark. En hij zegt, joh, als jij je leven aan Jezus geeft, dan moet je je ook laten dopen. Ben je bij een gemeente? Nee, ik ben niet bij een gemeente. Nou, natuurlijk een heel kerkelijk religieus dilemma van, ja, hoe werkt dat dan? Nee, daar hebben we niet zoveel last van. Dus ze zeiden, dan moet je ook gedoopt worden. Dan gaan we dat ook doen. Dus hij is gedoopt. Je ziet een mooi plaatje van hem. Gewoon in de kou bij de Kroezendannen. Heel erg koud. Maar hij ging ervoor. Dat was ook bijzonder hoe hij zich liet dopen. De meeste mensen die laten zich naar achteren vallen in het water, gaf van Jezus en staan op. Maar hij dook het water in. Dus ik zei van, hij duikt zo het nieuwe leven in. Weet je, dat is de tegenwoordigheid van God. Dat iemand tot inkeer komt. En dat iemand tot verandering komt. En dat iemand zegt, ik wil Jezus leren volgen. En voor Arjan is het nu de taak, omdat wat daar gebeurd is, namelijk dat hij ondergegaan is met zijn oude leven en opgestaan is in de nieuwheid van het leven van Christus, om daar ook uit te gaan leven. Want het is niet elke dag Heartbeat Weekend in ons leven. Komt later, maar nu nog niet. En dan komt hij weer thuis en dan is het koud. En er zijn wel mensen van ons die contact met hem proberen te houden. Om te helpen om de goede weg op te gaan. Maar we hebben ook gezegd, joh, de doop is het begin van je leven. Zoek een kerk die bijbelgetrouw is. Zoek Jezus, zoek mensen om je heen die een goede invloed op je hebben. Want zonder de tegenwoordigheid van God is het niet mogelijk om stand te kunnen houden in dit leven, in deze maatschappij. Gewoon even een mooi stukje getuigenis wat de tegenwoordigheid van God doet. Ik denk dat zijn moeder en zijn oma dolblij zijn geweest toen ze dit hoorden. Dat is hoe God werkt. Tegenwoordigheid van God. Toen straks met mijn auto naar de Taborkerk reed voor deze dienst. En ik hier ook zo mee bezig was. En ook de invloed van Obed Edom op zijn gezin. En dat zijn zonen ook dienaren waren voor de Allerhoogste God. En die kinderen hebben ook een stukje geproefd van de tegenwoordigheid van God. Wat het is om met Jezus te leven. Toen dacht ik ook van ja, dat is prachtig en dat is mooi om daarover te spreken. Maar ik was me ook bewust van het feit dat er heel veel mensen in ons midden hier misschien wel zitten. En die zeggen van ja, dat is echt heel mooi. Maar ik ervaar ook verdriet in mijn hart. Ik ken Jezus. Maar ik heb kinderen die hem nog niet kennen. Of die hem niet op die manier volgen. Die niet leven in die overgave. Die misschien weinig hebben gezien van de tegenwoordigheid van God. Om wat voor reden dan ook. En dat gaf me mij een stukje verdriet toen ik hier naartoe reed. Toen dacht ik, ja, dit is prachtig. En het is allemaal waar. Maar wat nu als je zelf mensen kent die Jezus niet volgen? Ik heb zelf een zus die de Heer Jezus niet op die manier persoonlijk kent. Dat is verdriet. Maar ik geloof ook dat die ouders zijn deze avond die kinderen hebben. En die zeggen van ja, ik bid daarvoor, maar ik zie geen doorbraak. En het geeft een zorg in mijn leven. Misschien zijn er ook wel kinderen van ouders die zeggen van nou, bij mij is het andersom. Ik ken Jezus wel, maar ik maak mij zorgen om mijn vader of mijn moeder. Of misschien iemand anders waar je mee bezig bent. En ik dacht, wat is het eigenlijk misschien wel mooi om ook deze avond heel bewust ook een moment te hebben. En om te zeggen van ja, laten we deze mensen ook voor de troon van God brengen. Dat ze ook een arkervaring, een Jezuservaring zullen hebben in hun leven. En we zijn hier gewoon onder elkaar. Als je deze avond hier bent en je zegt van ja, ik zit in zo'n situatie. Of ik bid al langere tijd voor de bekering van iemand. En ik zie het nog niet gebeuren. En ik weet zeker dat er deze avond zulke mensen in ons midden zijn. Misschien is het goed om een moment te gaan staan. Om gewoon te zeggen van, ik ben een van deze mensen. Je mag gaan staan. Dan willen we namelijk gewoon gaan bidden vanaf hier. Dat als jij zegt van, ik heb het verlangen dat een kind van mij, of mijn vader of mijn moeder, een familielid, Jezus leert kennen en Jezus niet kent. Dat die een arkervaring zullen hebben. En ik geloof, lieve mensen, dat de kracht uitgaat van gebed. Ook deze avond. Dat we als gelovigen de hemel mogen bestormen. Dat we mogen zeggen, Heere Jezus, kom met uw genade, openbaar uzelf. U bent de levende God. Ga maar staan, als dat voor jou het geval is. Als jij mensen kent. En voel je niet verplicht om te gaan staan. Maar ik denk dat dat mooi is, om dat te doen. Het is ook ernstig, het is ook serieus. Vader, we willen zo voor uw troon komen. En als we zo als gemeente voor uw troon komen, dan brengen we onze geliefden mee voor uw troon. Heer, dan noemen we de namen van de mensen die ons dierbaar zijn, waar we van houden, Heer. Maar waar we ook van zien, ze kennen u niet. Ze kennen u niet persoonlijk. En Heere Jezus, we willen bidden dat deze man, dat deze vrouw, dat deze jongen, dit meisje, dat ze een aanraking mogen krijgen met u. U bent de levende God. Heer, dat ze een ervaring mogen hebben zoals Obed Edom die heeft gehad en zijn zonen. Dat ze een arkervaring mogen hebben. En Heer Jezus, we spreken zo uw naam uit over deze mensen. Heer, en op dit moment worden de namen genoemd van de mensen die we op ons hart hebben. En we spreken ze uit. Heren, u hoort deze namen. En we zeggen, ontferm u over hen. Toon uw genade. Toon uw heerlijkheid en toon uw glorie. Vergeef onze zonden, Heer, als we misschien niet altijd een goed voorbeeld voor deze mensen zijn geweest. Vergeef het ons, Heer, maar wees desondanks dat juist genadig en laat zien dat u de andere bent. Dat u totaal anders bent. Dat u genadevol en dat u liefdevol bent. En we verbreken ook elke duisternis over de levens van deze mensen die hun misschien in een greep houden. Dat ze verblind zijn door het evangelie. We verbreken die macht in de naam van Jezus Christus. De Zoon van de levende God. En we spreken leven uit. We spreken nieuw leven uit over deze mensen. En openbaar uw glorie. Openbaar uw heerlijkheid. Toon hen uw liefde, Heer. De mensen die we zo op ons hart hebben. Heer, dat ze ook gered mogen worden door u. En dat ze u leren kennen als een liefdevolle vader. Heer, en zo bidden we voor deze mensen. En dragen we hen aan u op. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Ik wil de muziekgroep naar voren vragen. Jullie mogen nog wel blijven staan als je dat wil. David die zegt in Psalm 27 vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Om hem te ontmoeten in zijn tempel. We gaan samen zingen. Ik verlang naar Jezus, het kostbaar lam voor ons geslacht.